Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linde? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Wim.
In deze aflevering in de serie Grote Beleggers, ditmaal Terry Smith.
Ja, een Britse belegger die echt gaat voor kwaliteit in zijn beleggingsstrategie.
Ja, supergoede bedrijven die lang kunnen bestaan. Hij is boekhouder van origine en dat zie je wel terug in zijn liefde voor cijfers en metrics. Hè?
Ja, zoals ROIC, bruto marge en vrije kasstroom.
Ja, en we leggen uit in wat voor bedrijven hij belegt en ook vooral in welk juist niet.
Ja, echte compounders. Quality investing.
Yes, daar gaan we.
Het is ook wel leuk om een keer een soort van afwijkende grote belegger te behandelen.
Ja, afwijkend, want ik ken hem dus niet heel erg nog. Ik heb niet heel vaak van hem gehoord.
Nee, ja, ik denk, misschien in Nederland misschien wel. Het is een Brit. En over het algemeen zie je vooral content voorbij komen van de Amerikaanse beleggers. En dan vooral grote beleggers die eigenlijk niet meer beleggen.
Ja, die gestopt zijn. Die niet meer actief nog daadwerkelijk aandelen kopen.
Ja, die zijn gewoon wat ouder. Ja. En Terry Smith is nog hartstikke actief.
Ja, nou is die ook niet per se een jonkie. Hè? Het is wel natuurlijk een wat oudere.
Ja, maar dat
man.
Moet wel. Want anders kan je nooit een track record hebben.
En we willen
een naam opgebouwd
wel,
hebben.
We willen wel mensen met een track record. Want hij is jou wel dus bekend. Want anders had je hem ook niet uitgezocht, denk ik.
Ja, nee, zeker. Hij wordt een beetje de British Buffett genoemd.
De British Buffett. En waarom? Waar zit dat het grootste in, denk je?
Nou, eigenlijk bijna alles wat hij zegt komt wel eigenlijk van Buffett of Charlie. Charlie Munger. Hij is daar gewoon heel open over. Hij quote ook heel vaak deze twee beleggers.
Hij zegt, ik heb het allemaal niet zelf bedacht. Ik doe gewoon.
Ja, dat gaan we zo ook nog horen. Daar is hij heel duidelijk in.
Ja. Waar kun je hem van kennen? Hij is in ieder geval de CEO en oprichter van Fundsmith. Dat is een beleggingsfonds dat zich richt op het investeren in wereldwijde aandelen. Ook eigenlijk als Buffett. Hè. Begonnen als accountant en toen overgestapt naar de beleggingswereld. Sinds 2010 is er dus Fundsmith. Hoe doet dat fonds het? Wat zijn de prestaties?
Het fonds is sinds 2010 opgericht. En het heeft een performance voor mij van 15,8. Dus een CAGR van 15,8. Dus een jaarlijkse compounding groei. Mm-hmm. En dat is na kosten al. Dus daar heeft hij zeker de markt mee verslagen de afgelopen 12 jaar. Deze cijfers tot en met 2021. Dat daar word je ook wel en daar krijg je natuurlijk een beetje een grote naam van als je natuurlijk op een lange periode een outperformance hebt. Ja. Hij heeft eigenlijk het vermogen in het fonds verdubbeld elke 4,8 jaar.
En
dus dat is heel netjes.
Nu zit er in dat fonds iets van 23 miljard pond.
Ja, hij beheert een vermogen van 23 miljard.
Ja.
Waar hij vooral ook op bekend is dat hij de kosten van het fonds heel laag houdt. Nou, dat komen ze ook nog op terug hoe hij dat doet. En hij belegt ongeveer zo'n 60%. Het ligt een beetje aan welke manier je kijkt. 60-70% in Amerikaanse aandelen. En de rest in Europese aandelen. Dus dat maakt het denk ik wel anders met alle andere beleggers. Die beleggen vooral in Amerika.
Ja.
En hij is ook nog een klein beetje op Europa gefocust. Omdat hij daar natuurlijk vandaan komt.
Ja, dat is sowieso ook wel leuk. Dat we een keer niet een Amerikaan hebben. Dus ook iemand die wat meer Europees georiënteerd is.
Ja.
Meer op ons lijkt.
En hij belegt voornamelijk in de sectoren met een hoge return on investment capital. Komen we dan ook eigenlijk nog terug. En dat is eigenlijk consumer stable, healthcare en technology. En een beetje de duurzame luxe goederen. Ja. Daar zit hij voornamelijk in met zijn portefeuille. Volgens mij is dat ongeveer 80-90% voor zijn portefeuille.
Ja, dus return on invested capital. Even, dat gaan we veel horen deze aflevering, denk ik. Want dat is iets wat hij vaak noemt. Nou ja, en we gaan dus even kijken van hoe zit die strategie van hem in elkaar? Wat is zijn beleggingsstijl? Daarvoor hebben we weer heel veel fragmenten klaargezet. Deze keer dus met een fijn Brits accent. En wat moeten we verder nog van tevoren weten? Eigenlijk niks, hè? We kunnen wel beginnen.
Laten we gewoon beginnen.
What we were screening for is to get rid of bad companies. We think there are very few good companies in the world. Companies that consistently make a return on their capital above their cost of capital right across their business and economic cycle that you can rely on not to destroy any value for you while you're holding them. Now, most fund managers will hold all kinds of companies, good and bad. And there's more than one way of investing. I'm not saying this is the only way of doing it, but one of the problems of owning the bad companies in life is whilst you're waiting for those companies, the sort of steel companies and the chemical companies and the airlines and the banks of this world to have an event, which is what people are really waiting for, a change of management, a takeover, the business cycle to turn up, they basically destroy value just the same as it would destroy value for you personally if you took in money at a cost of 10% and you invested it at 5%. That's what they're doing. The companies we own take in money at a cost of, let's call it 10%, and they make 30%. You can rely on the fact that we may get the share price right or wrong when we buy them, but whilst they're sitting there in that portfolio, they consistently create value. So that's what our screening process is about. It's about looking for companies that right across the business and economic cycle have fundamentals that actually create value by making a high return on capital in cash.
Ja, precies. Dus je moet echt van die slechte bedrijven af. Maar wat hij hier ook zegt is dat het dus niet eens heel veel uitmaakt wat voor prijs je dan voor een goed bedrijf betaalt, als het maar gewoon echt een goed bedrijf is.
Ja, dat is wel een beetje waar hij constant op hamert en ook in al zijn presentaties daar vergelijking mee maakt. Dan pakt hij allemaal aandelen die hij in het portefeuille heeft en dan gaat hij vergelijken van voor hoeveel keer de winst had je kunnen betalen om evenveel rendement te hebben als de markt. En dan pakt hij bijvoorbeeld L'Oréal uit zijn portefeuille. Die had je kunnen kopen voor een PI van 250. En dan had je nog steeds dezelfde returns als de markt gehad. Daar kijkt hij heel erg naar. En Hij zet ook constant die vergelijking neer tussen value en kwaliteit. Hij vindt eigenlijk value eigenlijk niks. Want dan ben je eigenlijk aan het wachten op een soort van verandering van event. Dus of de korting moet eruit of het management moet veranderen. Alleen dan is je tijd eigenlijk je vijand. Want als dat niet gebeurt, dan loop je eigenlijk achteruit. Omdat het een hele lage ROIC heeft. Dus het geld wat ze verdienen, herinvesteren tegen een heel laag rendement. Waardoor je eigenlijk er minder voor terugkrijgt. Dus hij is meer de voorstander van koop gewoon de allerbeste bedrijven.
Ja.
En dan kan het zijn dat je qua prijs misschien te veel betaalt. Alleen als je maar lang genoeg vasthoudt, dan komt het wel in je voordeel.
Ja, maar dat vind ik toch een beetje tegenstrijdig klinken. Ik weet wel dat Buffett heeft gezegd van all investing is value investing. Maar het is waardebeleggen, dat gaat toch ook wel heel erg omdat je niet gewoon te veel geld ervoor betaalt.
Ja, dat is de value stuk. Maar hij zit er meer in de kwaliteithoek.
Ja. Dat is echt het allerbelangrijkste.
Als ja, hij wil niet zeggen dat hij natuurlijk elk kwaliteitsbedrijf koopt tegen elke prijs.
Nee.
Alleen dat hij in zijn screeningsproces kwaliteit voorop zet.
Dus hij doet wel een beetje een fundamentele analyse om te kijken of het niet super overpriced is, bedoel je?
Hij doet juist een fundamentele analyse op de kwaliteit van het bedrijf.
Ja.
En hij kijkt niet zozeer naar de prijzen om mee te starten. Dus wat hij doet, hij heeft een beleggingsuniverse die hij creëert. Van alle aandelen die er zijn, screent hij eerst op kwaliteit. Zijn beleggingsuniverse is altijd rond de 65, 70 bedrijven.
Ja.
En dat is een lijst van bedrijven die volgens hem voldoen aan zijn hoge kwaliteitsstandaard.
Ja.
En dan uit die universe die hij heeft gecreëerd van kwaliteitsbedrijven, heeft hij er nu 27 in portefeuille. En die zijn volgens hem qua waardering goed genoeg geweest om een positie in te nemen.
Ja, ja.
Zo kijkt hij ernaar.
Ja, en in de komende fragmenten gaan we ook hem horen over wat voor soort bedrijven hij dan zoekt en waar hij precies naar kijkt. Laten we even beginnen met dit fragment. Hij begint hier trouwens, dat moet je misschien even weten, over Groucho Marx. Die noemt hij aan het begin van het fragment. Dat is een hele beroemde komiek uit Amerika, overleden al inmiddels. En die komiek heeft ooit gezegd: I refuse to join any club that would have me as a member.
Last point on this, we're the Groucho Marx of investment. We don't invest. Groucho Marx famously would never join any club that have him as a member. We would never invest in any company that needs our money. We don't like companies that are quoted because they need to keep raising capital. Call us old-fashioned, but our view of an investment is something that gives us cash through the dividend, not we keep giving them cash. These companies that we own are not quoted because they need access to capital. Their cash flow is so wonderful, they don't need any more money. They are only quoted because they were once family-owned, And as we know, families, as they become more dispersed and ownership is dispersed, eventually have to have a realization event. People don't want to work in the family business anymore. People lose money. They have to realize. So companies become public in these sectors because of those events. As a result, we're interested in sectors where there's at least one major company that's not quoted, because it tells us that companies in that sector can survive without ever coming to the stock market. So confectionery, we like confectionery. It's a small ticket consumer non-durable. It's an everyday luxury item for people. Mars. Mars is one of the world's biggest confectionery companies, and it's private. So we like that. So those are the sort of companies that we like. Long-standing, resilient companies that don't need our cash.
Ja, op zich zit er natuurlijk iets in. Als het bedrijf zijn eigen broek op kan houden.
Ja, nee, natuurlijk. Eigenlijk is dit, ja, dat klopt volledig. Wat wel leuk is, omdat hij praat heel veel over waar hij niet in belegt. Daar praat hij heel veel over. Ja. En dit is natuurlijk weer een mooi voorbeeld. Ik moet heel erg denken aan de VC-markt, aan eigenlijk het investeren in startups. Daar heb je ook een beetje die contradictie vaak. Is dat de bedrijven die geld nodig hebben, die komen naar jou toe. Die staan op crowdfunding-platformen. Die komen ook naar mij toe. Van, ja, investeer jij in startups?
Ja.
Maar mijn gevoel zegt altijd, ja, als iemand heel erg hard geld nodig heeft, dat betekent eigenlijk dat ik er niet in wil investeren. En want ik ben dan altijd de derde, vierde, vijfde keuze als ze geld ophalen.
Mm-hmm.
Zei ik, je wil liefst investeren in bedrijven die geen geld nodig hebben. En dat is eigenlijk maar één manier om dat goed te doen, is door een heel goed netwerk te hebben. En dan, ja, dan kom je bij bedrijven terecht die mogelijk niet echt geld nodig hebben.
Yeah.
En dat maakt het, vind ik, investeren in startups heel moeilijk. Daarom is het netwerk heel belangrijk. En wat hij zegt is natuurlijk heel duidelijk. Is je bedrijven die naar de beurs gaan, die het echt voor het geld doen, ja, dat wil je eigenlijk niet. In eerste instantie helemaal niet bijzitten.
En nee, dat is, ja, maar dat is op zich best wel tegendraadse manier van er naar kijken. Want het is ook weer heel normaal om, ja, bedrijven hebben geld nodig. Daarom trekken ze investeerders aan.
Ja, natuurlijk, maar dat klopt. Maar daar is het risico natuurlijk groter.
Ja.
Want dat betekent dat ze dat geld nodig hebben om te overleven. En alleen dat geld, daar overleven ze niet mee. Dat, ja. Daar moeten ze ook wat leuks mee doen. Dan overleven ze pas. Dus je risicoprofiel gaat omhoog.
Ja.
Dus je wil natuurlijk liever aandeelhouder worden in een bedrijf die het geld eigenlijk niet nodig heeft. Maar dat je het overneemt van een andere aandeelhouder of iets. En dan geeft hij als voorbeeld familie. En het is natuurlijk ook een mooi voorbeeld dat hij wil het liefst bedrijven hebben die niet kapitaalintensief zijn. Dus die niet constant geld nodig hebben.
Ja.
En daar geeft hij ook in hetzelfde fragment, die gaat wat langer door, over de franchises, bijvoorbeeld McDonald's en zo. Dat dat eigenlijk een fantastisch model is. Omdat namelijk het risico wordt gedragen door de franchise-nemer.
Mm.
Dus die moet geld lenen. En McDonald's vangt dan de royalties. Dus die hoeft niet zelf die investering te doen. En als het mislukt, dan maakt het voor McDonald's niet uit. Want die zoekt gewoon een nieuwe. En
er zijn genoeg andere franchises.
Ja, en royalties worden ontvangen door McDonald's. Daarom zegt hij dat franchise een heel goed investeringsmodel is.
Ja.
En dan komt hij ook met voorbeelden dat bijvoorbeeld Subway en zo allemaal niet beursgenoteerd zijn. Omdat ze geen kapitaal nodig hebben door dit model. En daardoor is het een goede model, omdat er dus bedrijven zijn die niet beursgenoteerd zijn.
Ja, maar hoe kun je nog verder zien, behalve dan of ze beursgenoteerd zijn of niet, of een bedrijf jouw cash nodig heeft om te overleven?
Nou, hij geeft een heel mooi voorbeeld dat er een concurrent is dat niet beursgenoteerd is. Dat is al een mooie indicatie dat die sector het niet nodig heeft.
Precies, dan kun jij zelf denken van, dan heeft die dat misschien ook niet.
Ik weet niet of dat helemaal meer opgaat, want over het algemeen wordt steeds meer technologie.
Mm-hmm.
En bij technologie is het natuurlijk ook tegenwoordig heel makkelijk om privé aan geld te komen. Dus via bijvoorbeeld crowdfunding of venture capital. En dit fragment komt uit ver terug.
Ja.
En daar was eigenlijk de beurs de enige mogelijkheid om kapitaal te halen. En dat is wel een beetje veranderd nu.
Ja. In het volgende fragment zegt Terry Smith iets over zijn investable universe. Hij maakt daarin ook duidelijk dat hij niet dol is op tech. Laten we even luisteren.
Yeah, look, we kick the tires pretty regularly on companies to try and find new companies to come into what we call our investable universe, which currently consists of 65 companies that we would be prepared to invest in if the price was right. And it's a continual search for that. And yet we do look on the sort of the frontiers of things to see in terms of medical devices and in terms of installed bases of software and payment systems for what's emerging. So it's not just the case that we look at companies that have been around for 100 years, although on average they have been around for 100 years, fun enough. On the whole, though, we're really suspicious of new technology. It's really difficult to evaluate. I think most of us are bad at it. So, for example, if I'd owned Sony when Sony dominated mobile music through the Walkman, would I have spotted the rise of the MP3 player and the iPod? I don't think I'd have got it. If I'd have owned Yahoo when they were the kings of search, would I have spotted that Google were going to come along and destroy their business effectively? I don't think I'd have got it. So we really like old line technology and then stuff that doesn't change very much over time. For example, we like elevator and escalator companies. The safety elevator was patented by Mr. Otis in about 1850. And you know what? hasn't changed significantly since. And I don't think we're suddenly going to be startled by coming in one morning and finding people have got a new way of moving people up and down high buildings. So that's the sort of thing that makes our pulse quicken, is that kind of old line technology.
Ja, daar gaat hun bloed sneller van stromen, van de saaie bedrijven die heel voorspelbaar zijn, waar niet zo heel veel verandering voorspeld moet worden.
Ja, ik heb wel meer fragmenten gepakt die ook wat recenter zijn over dat hij praat over technologie. Want ik vond het wel interessant, want dit is namelijk, hij legt wel denk ik goed uit waarom bijvoorbeeld Warren Buffett ook weinig in technologie doet.
Het gaat verder dan alleen dat het niet hun circle of competence is.
Ja, veel verder dan dat. Dat wordt vaak gezegd, maar het gaat veel verder. Is namelijk de karakteristieken van een technologiebedrijf, die passen niet zo goed in de manier hoe zij willen beleggen. Zij willen heel graag aandeelhouder zijn voor de rest van hun leven. En eigenlijk er niks meer aan doen. En als je belegt in kwaliteit, dan is daardoor de prijs vaak wat hoger. Ja. Om dat goed te maken, moet je een hele lange periode, een soort van een hele lange holding period hebben. Dus eigenlijk bijna forever. Dan maakt de prijs waarvoor je het nu betaalt eigenlijk niet zoveel uit. Alleen, het probleem is heel erg met technologie. Het is gewoon heel moeilijk om vooruit te kijken dat technologie altijd zijn waarde houdt. Omdat er gewoon heel veel disruptie is. De markt beweegt gewoon te veel voor deze type beleggers. Yeah. En ik denk ook wel, er wordt ook heel vaak gezegd dat de holding period van beleggers wordt steeds korter. Ja, er wordt dan heel erg als argument gebruikt. Ja, dat komt omdat er nu heel veel appjes zijn en steeds meer makkelijker wordt goedkope transactie. Dat is een beetje de conclusie. Maar ik zie wel echt een hele duidelijke trend met de opkomst van technologie en de lijn hoe lang we gemiddeld een positie vasthouden. En ik denk dat die twee dingen, die kan je bijna op elkaar leggen. Mm. En dat heeft eigenlijk ook dat is ook wel heel logisch. Want dat zegt hij eigenlijk ook in een fragment, komen we later op terug. Als je een technologie in portefeuille moet dat anders behandelen dan andere bedrijven. Omdat die gewoon veel meer, die zijn veel bewegelijker. Daar kan het gewoon veel sneller een foute kant op gaan. Dus je moet daar een andere, met andere gedachten moet je die positie behandelen.
Ja, behalve bij een Google of een Apple.
Nou ja, juist ook. Juist.
Want die lijken zo vast en gevestigd.
Nou ja, dat is nog helemaal niet. Als je het afzet tegen de bedrijven zoals een Coca-Cola of een Otis die noemt. Mm-hmm. Dat zijn bedrijven die meer dan 100 jaar bestaan.
Ja, dat is
we hebben niet echt hele goede voorbeelden van technologiebedrijven die lang bestaan. Want dan kom je bij een IBM uit of zo. Of een Xerox. Nou, heel veel partijen die niet eens meer bestaan. HP. En Microsoft heeft natuurlijk ook een momentje gehad dat die bijna ten onder ging.
Ja.
En daar zegt hij ook nog wat over later. Dus in technologie beleggen is gewoon heel moeilijk. Hij zegt hier, we moeten erin beleggen. Want we kunnen gewoon niet een outperformance halen als we niet in technologie beleggen. Alleen het matcht eigenlijk niet met onze beleggingsstrategie. Dus we moeten technologie anders behandelen.
Ja.
En dat kan er zijn dat we daardoor korter vasthouden dan wat we eigenlijk zouden willen.
Over outperformance gesproken. De algemene manier om een rendement te maken en een outperformance is toch vaak dat je een bedrijf op een lage prijs koopt en op een hoge prijs weer verkoopt. Hij krijgt dit ook voorgelegd door een interviewer in een gesprek en dit is hoe hij reageert.
Yeah, you're right. That's how some value fund managers seek to do it. I have to say, looking at the average results of the industry, not very many of them seem to manage to achieve outperformance with that. And one of the problems with that strategy is this. If you buy your poor company, apart from the fact that it does destroy value whilst you wait, if you get your timing roughly right, yeah, it'll make some value for you. It'll create some performance for you. The problem is then you have to go find another one. Whereas with our companies, if we select them right, we never have to go and find a new company. We can sit there, not deal, and as a result, cut down the costs of running the portfolio. Are they too expensive? One of the things that we're really bad at as investors is judging the outcome of differential rates of compounding. If you have £1,000 that you invest for 30 years, so an investment lifetime, I would say, roughly, and you invested at 10%, you'd have £17,000 at the end. If you invested at just 2.5% more, 12.5%, you'd have £34,000 at the end, twice as much. If you invested at 15%, only 5% more, you have £68,000, four times as much. The secret to the companies we own, if there is a secret, is that they actually compound in value more consistently in the market as a whole over long periods of time. Not because they grow faster, but because they don't really have a downturn. And that's what makes them relatively inexpensive over time, because people find that hard to figure out. So we did some work on 30 years of investment, looking at baskets of companies of the sort we invest in, and said, well, on average, what could you pay for those companies in terms of a PE versus the market and still break even over that 30 years versus the market? And, you know, on average, you could pay nearly four times the market PE and still break even. Now, if my fund was sitting here today on twice the market PE, which it isn't, I think you'd say it's too expensive. Your value investors would say that. I'd probably say that. Yeah. But the reality is, it might not be if you take a long-term view.
Ja, je legt heel goed uit eigenlijk waarom die strategie dus niks voor hem is. Want als je het verkoopt met een hoge prijs, dan moet je meteen weer op zoek naar een ander bedrijf.
Ja, ik denk dat dit ook vaak een argument is die veel beleggers gebruiken. Die zijn begonnen met value. Maar dat is super intensief, want als je de fair value aanraakt, moet je weer een nieuw bedrijf kopen. Dus ja. Je kan periodes hebben dat je heel actief bent en je kan periodes dat de markt vlak gaat, dat er niet zoveel gebeurt. En hij geeft meer als voorkeur van kwaliteitsbedrijven en dan gewoon nooit meer aankomen.
Ja.
En hij zegt er eigenlijk ook nog bij dat de kracht van compounding is dat wij dat nu kunnen zien. Dus wij kunnen nu niet een inschatting maken wat het effect heeft als het bedrijf elk jaar bijvoorbeeld met 15% groeit voor een hele lange periode, wat voor effect dat gaat hebben.
Ja.
Dat kunnen wij niet goed overzien. Dus dan lijkt het op een eerste gezicht lijkt het duur. Maar als het heel lang, bijvoorbeeld 10 jaar lang met 15% kan groeien, dan is eigenlijk bijna elke prijs wel te rechtvaardigen nu.
Ja, dan is het eigenlijk dus nu helemaal niet zo duur als je ziet wat je ervoor terugkrijgt. Hij heeft ook ergens gezegd, buy once, cry once. Dus als je het koopt, nou, dan moet je misschien even huilen, omdat het misschien wat duur is. Maar uiteindelijk kun je er langer in meegaan. En daarbij maakt hij de vergelijking tussen, je kan een hele goede, dure auto kopen die nog jaren meegaat. Of een barrel die heel goedkoop is. Dan ben je misschien even blij mee, want jij hebt een goedkope auto. Maar kijk maar eens even wat voor onderhoudskosten je daar nog voor kwijt gaat zijn.
Ja.
Dus buy once, cry a lot.
Ja.
Zou dat dan zijn?
Ja, wel allemaal op voorwaarden. Dat zegt hij wel constant bij. Dit werkt echt alleen als je een lange termijn belegger bent.
Mm-hmm.
Je moet wel echt geduld hebben dat het eruit komt.
Bij technologie werkt juist de strategie meer van goedkoop kopen en op een hoge prijs verkopen?
Dat weet ik niet. Daar zit je misschien meer met het idee dat je... Hij belegt vooral in kwaliteitsbedrijven en hij kijkt heel erg naar cijfers. Daar kwamen we ook nog op terug. Zo, hij kijkt heel erg naar de bruto marge, naar de return on invested capital, de netto marge. Hij kijkt daar heel erg naar.
Ja.
Maar als je in een beetje de early stage van een technologie bij wat heel hard groeit, die metrics zien er allemaal nog niet lekker uit.
Mm-hmm.
Die moeten eigenlijk nog een beetje gecreëerd worden. Dus hij belegt ook wel in een meer volwassen fase. En bij technologie is die volwassen fase gewoon vrij kort. Kijk, de volwassen fase van de Coca-Cola en auto's die liften bouwen, die is heel lang.
Ja.
En ik denk bij technologiebedrijven is die groeifase heel lang. Maar die volwassen fase is tot nu toe vrij kort gebleken.
Ja, het is gewoon een hele andere game.
Ja, het is wel echt een... dat klopt, ja.
Nou, tot zover zaten we vooral op het meer wat is de strategie, wat is zijn beleggers, universe. Nu gaan we even wat meer... Kijken specifiek naar het bedrijfsniveau van wat voor bedrijf zoekt hij nou en hoe ziet hij dat?
High returns on capital. Why is this important? Companies are just like us. People overcomplicate analysis. Companies have a cost of capital and a return on capital. If they make a return above their cost of capital consistently, then the value of the company grows over time. If they make a return below their cost of capital consistently, the value shrinks over time. Think of it in personal terms. If you go out to your bank and borrow money at 5% and you invested in funds for the last decade at 18%, you would have become more wealthy. Right? If you borrow from your bank at 5% and invested in somebody else's under 2% return, you would have become poorer. This is not, we don't need to get into higher mathematics here or any particularly sophisticated level of thinking. It's a fact. This is the case. Yet, since Warren Buffett wrote that in his annual report in 1979, I would say more people in the investment community have ignored it than have used it.
Ja, hier legt hij dus eigenlijk uit waarom hij dat return on invested capital zo belangrijk vindt.
Ja.
Hè?
Als je echt een lange termijn belegger bent en je wil de allerbeste bedrijven, is dit de allerbelangrijkste metric. Want dit zorgt ervoor dat als elke keer als een bedrijf geld verdient, dus eigenlijk vrije kaststroom heeft, dan hebben ze natuurlijk de optie om het uit te keren aan aandeelhouders, zoals bijvoorbeeld dividend of share buybacks. Maar ze kunnen het ook tegen een hoge return herinvesteren in het bedrijf.
Ja. En daar waarde uithalen.
Ja, en dan gaat het natuurlijk compounden.
Dat is ook wat we organische groei noemen, toch?
Ja, je hebt natuurlijk eigenlijk organische groei nodig, het liefst, tegen een hoge return. Dat ze eigenlijk samengevat zijn waar die op screent. Hij wil bedrijven met een hoge return on invested capital en die een langdurige groei hebben. Dat is soort van de gouden combi waar hij naar zoekt. Dan is een soort van je tijd je vriend. Want als een bedrijf dat heel lang kan doen, maakt het eigenlijk niet zo uit wat je ervoor betaalt, even gesorteerd gezegd.
Ja.
Want dan komt het wel naar je toe. Want dan gaat zijn bedrijf een ROIC van 25. Dus het kan het geld wat het verdient weer herinvesteren tegen een rendement van 25%. Ja, dan kan jij als soort van belegger eigenlijk, dan hoef je alleen maar te wachten. Want als jij het zelf zou ontvangen als dividend, dan zou je het, en je investeert het bijvoorbeeld in de index, dan heb je maar 8%.
Ja.
Dames, hij quote ook Charlie Munger, die zegt op echt op lange termijn, over een periode van 40 jaar, gaat uiteindelijk de beurskoers de ROIC volgen. Want dat is het rendement wat uiteindelijk wordt gemaakt.
Ja.
En dan is eigenlijk de prijs waarvoor je instapt, maakt niet zoveel uit. Maar dat geldt alleen als we het over een hele lange periode.
Ja, ja. Of zoals Warren Buffett dan ooit heeft gezegd, time is the friend of wonderful business and the enemy of the mediocre.
Ja, exact hierom eigenlijk. Ja. Ja. Want het compound natuurlijk twee kanten op. Dus als je bijvoorbeeld een index van 8% hebt en een bedrijf heeft geen 8% ROIC, dan gaat het uiteindelijk een underperformance maken op de index. Alleen je kan er wel een outperformance op halen als je hem gewoon lager koopt.
Ja. Terry Smith voegt nog iets toe over dat belang van die ROIC.
People spend almost their entire effort thinking about whether something's cheap or expensive, highly rated or lowly rated, which I guess is a better way of expressing it, and far too little deciding whether it's high grade business that they really want to own that can compound it.
Nou ja, als het nog niet duidelijk was, je moet niet alleen maar je blind staren op die prijs.
Ja, ik begrijp het wel dat value, ja, misschien is het een schijngevoel, maar het geeft een gevoel van veiligheid, omdat je iets goedkoop hebt gekocht.
Ja, dus je werkt ook met die dus
je werkt met band, je werkt met een margin of safety.
Ja.
Dus het geeft wel een veilig gevoel. En als je natuurlijk belegt in meer compounders, de kwaliteitsbedrijven, dan is eigenlijk je soort van je vangnet is dan je fundamentele analyse. Dus heb je het bedrijf zo goed geanalyseerd en is het echt een kwaliteitsbedrijf? En daar zit je vangnet dan in. Dus dan kan je eigenlijk best wel achteroverleunen 5 à 10 jaar lang. Als je daar echt heel veel vertrouwen in hebt. Dus ik denk dat een goede fundamentele analyse vergt ook veel ervaring en veel vertrouwen. En dat eigenlijk over tijd steeds meer komt. En dat het leren waarderen wat makkelijker is. Daarom zie je denk ik ook dat de beleggers die wat ouder zijn, zijn allemaal begonnen met value en schuiven langzaam naar meer kwaliteit.
Ja.
Ik denk dat het ook een stukje dat je gewoon veel meer vertrouwen krijgt in je fundamentele analyse. En ook wel vertrouwen hebt dat kwaliteitsbedrijven over de lange termijn het goed doen.
Precies. In het volgende fragment doet hij een klein quizje met zijn publiek. Hij heeft het over twee bedrijven, bedrijf A en bedrijf B. Die hebben allebei een verschillende ROIC en een verschillende waardering. En hij heeft het over welk bedrijf uiteindelijk nou de hoogste return heeft.
A, with a 20% return on capital, bought on 4x book and sold on 2x book, would give you a share price return of 18% per annum in compound annual growth. B, with a 10% return, even though you doubled the rating on which you bought it when you sold it, would only get to a 12% annual return in terms of share price. If you are going to be a long-term investor, and I hope you'll realize by now we are on your behalf, whether or not you are investing in a good company that makes high returns and can reinvest in its business at something like those high returns is the single biggest determinant of the outcome.
Ja, dat is de grootste bepaler voor de uitkomst. Yeah. Kun je investeren en haal je daaruit steeds een hoger rendement?
Ja, hij geeft eigenlijk als voorbeeld dat ook bedrijf A is heel duur. Zeg 2 keer duurder dan bedrijf B.
Ja.
En die gaat uiteindelijk ook goedkoper worden. Dus je hebt een multiple decreasing. En bij bedrijf B heb je een multiple increasing. Dus je wordt waarde gecreëerd omdat mensen er meer voor willen betalen. Alleen bij bedrijf A heb je 20% ROIC, return on invested capital. En bij bedrijf B 10%. Dat je nog steeds een flinke outperformance hebt bij A. Dus het eigenlijk de multiple de wat ervoor betaald eigenlijk bijna geen effect heeft voor je lange termijn rendement.
Ja.
Wel als voorwaarde dat het over een periode van 40 jaar is.
Okay.
Dat zegt hij wel constant. Hij zegt ja, hij pakt altijd 40 jaar als voorbeeld. Want hij zegt dat is een gemiddelde investeringsperiode van de meeste beleggers. Dat klopt natuurlijk wat hij zegt. En dit is natuurlijk allemaal komt allemaal uit de theorieboek. En dat kan je allemaal in Excel natuurlijk invullen. Dat allemaal klopt wel. Hij geeft deze presentaties ook natuurlijk omdat hij zijn fonds wil promoten. Dit is natuurlijk voor mij wel één heel ding. Is dat ja. 40 jaar is echt heel lang.
Ja, dat zo lang leven wij nog niet eens, Pim.
En ja, dus als je nu een positie zou nemen. Ja, je kan eigenlijk helemaal niet. Het is zo moeilijk om te weten of een bedrijf dat ook 40 jaar gaat volhouden. En je ziet wel steeds meer dat de bedrijven die in een index zitten steeds korter wordt.
Ja.
Dus je ziet steeds meer dat de bedrijven die karakteristieken van vroeger, dat bedrijven al in 1800 en 1900 zijn opgericht en nu nog steeds een goede marktpositie hebben. Ja, dat je kan je afvragen of dat met al die nieuwe bedrijven die nu ontstaan, vooral technologie, of dat nog steeds gaande is.
Ja.
Dus de vraag is wel heel erg of dit natuurlijk in de toekomst nog steeds
zo. De wereld is danig veranderd.
Ja, het is echt, en 40 jaar is echt
en
lang.
En aan het veranderen, ja.
En het verandert naar mijn idee wel sneller.
Ja, dan, maar goed, bedrijven als Coca-Cola en zo zul je altijd wel een beetje hebben, toch?
Nou ja, dan is de vraag, hoeveel bedrijven als Coca-Cola of McDonald's zijn er nu nog, die ontstaan er nu nog?
Ja, dat is een goede vraag inderdaad.
Ja, dus eigenlijk alle nieuwe bedrijven die nu ontstaan zijn allemaal...
Alles wat we nodig hebben en graag eten en drinken en wat we graag gebruiken, dat bestaat al.
Ja, ik denk dat het vooral, het komt nu allemaal uit innovatie, iets nieuws.
Ja. Ja. Maar gelukkig klinkt Terry Smith nog wel heel zelfverzekerd.
Nou, maar ik denk wel, je moet hier wel in dit is een soort van samenwerking, hier moet je in geloven als je in kwaliteitsbedrijven legt. Dat uiteindelijk return on invested capital leidend is in je performance.
Ja.
Dat is wel een belangrijk uitgangspunt die je moet hebben als je in kwaliteitsbedrijven belegt.
We gaan ook even luisteren naar Terry Smith, die het heeft over free cash flow.
One of the key measures we look at is the free cash flow yield of these companies, which sounds a little technical for the non-investment professional, but isn't really. It's the amount of cash that the companies generate after all their expenditures each year, divided by their market value.
Ja, hij legt uit wat dat is.
Ja, waarom ik dit er eigenlijk tussen heb gedaan, want ik denk dat heel veel mensen wel weten wat free cash flow is. Alleen, dit is namelijk een heel belangrijk onderdeel, is dat een hoge ROIC, maar je hebt geen investeringsmogelijkheden en geen hoge vrije kaststroom, dan heb je eigenlijk niet zo heel veel aan. Als je dus een,
waarom heb je daar niet zoveel aan?
Als je 30% rendement kan maken op je investeringen, maar je hebt niet zoveel geld om te investeren, dan heb je er eigenlijk niet zo heel veel aan. Er zit nogal verschil of je 10 euro of 1000 euro of een miljoen hebt om tegen die 30% te investeren.
Ja.
Dat zet nogal, dat geeft nogal verschil qua...
Ja, natuurlijk.
Qua zo, ook, dat zet nogal zo dan als je een miljoen investeert.
Ja.
Dus je hebt een hoge vrije kaststroom nodig om te investeren. En niet dat je elke keer geld moet ophalen bij investeerders of moet lenen om tegen die 30%.
Nee.
Wat natuurlijk ook prima is. Maar het liefst wil je natuurlijk dat je geld uit de vrije kaststroom kan investeren.
Ja.
Dus voor hem is eigenlijk een combinatie tussen een hoge vrije kaststroom, investeren tegen een hoge return on invested capital voor een hele lange periode.
Ja.
Daar praat hij gewoon heel veel. Bijna alles wat je ziet zijn eigenlijk die drie dingen waar hij constant over praat.
Ja. Ben je het met hem eens?
Ja, ja, theoretisch klopt dat natuurlijk allemaal.
Ja.
Ja.
Het is een soort geloven in een idee.
Als ik een bedrijf op papier zou moeten kopen, op Matrix, dus helemaal niet weet wat voor bedrijf het is, die naam verdwijnt, dan ga je hier naar kijken. Want het is gewoon eigenlijk heel logisch. Want als jij zeg dat je zelfs gewoon even als een klein bedrijf, als je een bakker bent en je kan elk jaar, je houdt een ton over. En dat kan je dan uitkeren als dividend aan jezelf, als bakker zijnde. Gewoon extra loon, dus een extra bonus einde van het jaar. En ja, wat ga je er dan mee doen? Ja, dan ga ik in een index omstoppen voor 8%. Maar je kan ook voor kiezen, ja, ik hou dat geld in mijn eigen bedrijf. En ik kan die ton herinvesteren, want dan heb ik een ROIC van 25%.
Ja,
ja, dan kan ik. Dat zou heel dom zijn dan als je als ondernemer zegt, ja, ik ga het geld eruit halen als dividend en dan in een indexfonds beleggen. Dan kan je het beter in je eigen bedrijf houden en investeren tegen 25% rendement.
Ja. Daar hebben we weer het oude riedeltje dat dividend uitbetalen ook een beetje een zwakte bot kan zijn. Van
ja, als je een bedrijf keert natuurlijk dividend uit, als ze natuurlijk zelf geen voldoende investeringsmogelijkheden meer. En Nike zegt, ja, als aandeelhouder, ga jij er maar wat mee doen, want wij kunnen er niks meer mee.
Ja.
En als aandeelhouder moet je dan weer aan de slag om weer een plek te vinden om wat mee te kunnen. Dus daarom kan je beter bedrijven hebben die geen dividend uitkeren. Hij noemt ook zelfs een zwakte bot als je geld krijgt van bedrijven. Want dat betekent dat het bedrijf eigenlijk geen opties meer heeft. En dan is het eigenlijk niet echt een goed bedrijf meer.
Nee.
Zo kijkt hij ernaar eigenlijk.
Nou, leuk dat je het zegt, Pim. Want dat zit eigenlijk ook allemaal precies in het volgende fragment.
Return on capital is the single most important thing. There's no point in engaging in a business that has low returns on capital. I haven't bothered today because we've got limited time. But we can show you a slide for the airline industry. Which never makes an adequate return on capital. And it is just a machine for losing money. Basically, there is no point in investing in business having adequate returns. However, once you've got adequate returns, you need to have a source of growth to enable you to reinvest. It's no good having a business that makes 25% return on capital, but you can't sell any more of the product or service and nothing for them to deploy more capital into. They just have to give you the cash back, basically. So we look for companies that have got a source of growth for them to invest in. When they invest in a very high quality company's franchise like that, at high rates of return on capital, they do a better job for you than I can ever do.
Ja,
is eigenlijk wat ik net al zei. Je wil bedrijven hebben die langdurig door kunnen groeien. En daar, hij praat ook heel erg over sectoren die een soort van langdurige groei nog kunnen hebben. Voorbeeld zoals de tandpasta, dierenvoeding en zo. Hij zegt, hij wil Dat is wel echt een voorwaarde om als je een bedrijf lang wil vasthouden. En het moet een langdurige organische groei hebben om elke keer de vrije kaststroom te herinvesteren tegen een hogere return. Heb je wel een soort van hele lange weg nodig waar het nog kan groeien. Dat is wel echt heel erg belangrijk. Dus dat geldt niet voor elke sector.
Nee, precies.
Bijvoorbeeld Basic Fit is denk ik wel een mooi voorbeeld. Basic Fit heeft dit model erg. Want ja, die heeft dat hele model dat werkt. En zitten nu vooral in Nederland en volgens mij Frankrijk en Spanje. Nou, daar kunnen ze nog heel erg uitbreiden. Ze kunnen ook naar Duitsland. Ze kunnen nog naar heel veel Europese landen. Dus de route om... Het zitten volgens mij nu op 2000 sportscholen of zo. Maar ze kunnen makkelijk naar 5000, 6000. Ze kunnen gewoon naar meer landen toe.
Yeah.
Dus die weg moet heel ver zijn.
Yeah.
En dat is voor hem wel een heel belangrijk voorbeeld. En ik heb er één voorbeeld uitgehaald. En dat is van de payments.
Ja, de payments. De betalingen.
Payments. We're often asked whether we prefer MasterCard or Visa or PayPal or Square or Apple Pay or Google Pay. And the answer is, yeah, look, we've got a view on which one might be better than the other one. So, but the reality is they'll probably all do pretty well. And the reason they'll all do pretty well is they've got an enormous white space to grow into. Something over 80% of the world's volume of transactions is still done in cash, basically. It won't be.
Ja, dit is natuurlijk wel een voorbeeld. Hij kijkt gewoon naar... Er is nu zoveel procent dat digitaal is. De wereld is zo groot. Er zijn zoveel plekken waar het nog niet digitaal is. Dus de groei is gewoon heel lang en heel langdurig.
Ja, daar gaan we gewoon allemaal nog naartoe. Dat ja, dus, ongeveer dus zeker.
Ja, daar kan je prima. Je kan dat eigenlijk best wel invullen hoe dat heel lang gaat duren, maar dat het elk jaar wel gaat groeien. Daar zoekt hij heel erg naar.
Ja.
En daar heeft hij, ik gaf net al, huisdieren die moeten eten. Heel erg als voorbeeld dat er steeds meer huisdieren komen die als kinderen worden gezien. En dat is een groeiende trend die de komende 10, 20 jaar nog wel doorgaat.
Ja.
Zo kijkt hij heel erg naar de sectoren waar hij in belegt.
Precies, het is veel verder dan alleen het bedrijf, maar het veld waar...
Ja, is heel belangrijk. We hebben natuurlijk heel vaak over de TAM gehad. Toen vooral in het begin van de podcast. Dat,
Total Addressable Market.
Ja, goed onthouden. Dat heel belangrijk is voor technologiebedrijven.
Ja.
En hij kijkt daar ook heel erg naar. En hij kijkt dan vooral naar... dat moet ook wel. Want als je een lang aandeelhouder bent in een bedrijf en het moet lang groeien, dan moet het ook in een markt zitten dat niet begin met eindig is.
Nee, het moet wel toekomst hebben.
Ja. Ja, dus daar kijkt hij heel erg naar als hij in een bedrijf zit. En,
ja.
Hij heeft het natuurlijk over payments nu gehad. Helemaal op het laatste gaan we het ook nog even over Adyen hebben. Want daar heeft hij in zijn recente aandeelhoudersvergadering wat over gezegd.
Kijk, die Britten, die Europeanen, die zien tenminste ook nog wel Nederland op de kaart liggen ergens. We zijn er bijna doorheen. Ik wil nog even een fragmentje laten horen over market timing. Want dat doen we eigenlijk bij elke grote belegger tot nu toe. Wat is hun kijk op? Kun je de markt voorspellen? En hoe moet je daarmee omgaan? Laten we even luisteren.
I don't think we are capable of predicting economic downturns. I don't think anybody else is particularly either. Historically, they've mainly occurred as a result of the interest rate cycle. Inflation takes hold. Central banks put interest rates up. The market and the real estate sector and various bits of industry fall over. There's a recession and then we go back. That's not always the case. Sometimes they're caused by events, as Harold Macmillan once said, events, dear boy, events, you know. In 1973, we had the Yom Kippur War. In 1990, we had Saddam Hussein invading Kuwait. So sometimes it's a completely out of left field thing that you didn't see that gets you. I don't think we've got any particular ability to predict that. I think the things that we own are quite defensive. They're defensive economically in the event of a downturn, which is to say, people still brush their teeth and feed the dog and do all those other fine things that we invest in during a downturn. So we've got a chart on that later to show you in terms of share price performance and fundamental performance.
Well, interessant, want hij heeft dit namelijk gezegd in 2020, in april, dus net dat de corona bekend was geworden in maart.
Ja.
En het is eigenlijk nu uitgekomen. Hij zegt de events... En de cycle heeft heel erg te maken met hoge inflatie. Dan gaan de rentes omhoog. Nou, dan krijg je een soort van cyclus. Nou, dat is nu dit jaar en vorig jaar een beetje gaande. Dus dat heeft hij eigenlijk van tevoren al gezien. Dat eigenlijk de algemene cycle is.
Ja.
En daar reageren zijn bedrijven bijna niet op, zegt hij. Dus dat is wel een grappig dat eigenlijk een beetje de cycle is. En hij zegt ook heel erg dat heeft hij er ook nog bij gezegd. Dat hij vindt juist dat in zulke soort grote events... dat je dan wel juist actief moet zijn. Want wat is anders het nut als je een actieve fonds beheert... en je gaat niet op zulke soort events schuiven.
Mm-hmm.
En want dan moet je juist voordelen kunnen halen als actief beheerder... tegenover een passieve index. Dus hij vindt juist, hij geeft ook aan dat hij opvallend vond... dat heel veel value funds relatief niks deden. Hij zegt, ja, dat is Dat is juist de periode dat je juist heel veel moet gaan doen.
Dan moet je aan de slag.
Daar kan je juist je voordeel halen om het actief te doen.
Ja.
Zo.
Maar toch wel een best verrassend antwoord dan eigenlijk. Vanuit.
Ja, dat is eigenlijk wel in lijn wat ik ook wel merk. Is dat op het moment dat er veel gebeurt, dan wil je juist dingen doen.
Ja.
Want dan ontstaan er natuurlijk ook veel meer kansen en excessen. En daar zou je dus als je al erbovenop zit juist van kunnen profiteren.
Precies. Om mee af te sluiten nog even twee fragmenten. Die zijn wat recenter. Die komen namelijk van de annual shareholders meeting van dit jaar. En gevraagd of hij nog iets gaat veranderen aan zijn strategie, antwoordt hij het volgende.
No, not a shift in strategy. And we're still aiming to be very long-term shareholders, ideally forever, if we get the opportunity to do so. I wrote to a company this week pointing out that we've owned them since inception and have never sold a share. And that's kind of a position we like to be in, particularly, you know, if it's a good business and we think they're doing things roughly right. What causes change is events, basically. You know, we have to sometimes react to events, and that's a fact of life. The other thing I would say is, and this is not a change of strategy, but we're going to talk, I know, because you've got a question about engagement with companies later on. One of the things that we've tried to operate on as a mantra over the years, which we didn't invent because we didn't actually invent anything, but we try to copy people who are quite clever. That's the way forward, is always invest in a business that can be run by an idiot, because sooner or later they all are, right? And the fact of the matter is, it's an awful lot better to invest in certain businesses that are run by idiots than others. And so, you know, things like consumer products companies, whilst it's not ideal to have an idiot in charge, you're probably going to survive, right? But when you get into certain areas, like technology, it's a lot less easy to survive. It's not impossible. It's just less easy. I mean, some would say, and I don't want to call anybody an idiot for obvious reasons, so I know how boomerangs work. We bought our holding in Microsoft when it was run by Steve Ballmer, who lots of other people have certainly described in that manner. And I don't know Mr. Ballmer, and I try not to draw such conclusions on people I've never met. But certainly the Microsoft business survived that episode very well. But it's equally true to say the real impact of Microsoft was Satya Nadella coming on and grasping the business. So I think what I'm trying to say is the difference between a very bad performance and a good performance is not as wide in the more stable sectors that we invest in, like food and consumer products, as it is in technology. And that makes us, I think, going forward a little more cautious from the experience that we've had about holding on sometimes.
Ja, je moet eigenlijk dus het bedrijf zo simpel mogelijk houden. Dat moet door een idioot gerund kunnen worden. Ja. En dat geeft dan al aan van, oké, dan zit je waarschijnlijk wel goed.
Hij zegt hier eigenlijk heel veel. Hij zegt eigenlijk dat hij heel slim is en daardoor iedereen die goed is kopieert. Nou, hij kopieert vooral Munger en Buffett.
Ja.
Hij zegt ook dat Steve Ballmer eigenlijk een beetje een idioot is.
Ja.
Nou, ik denk dat dit...
Hij heeft het nooit ontmoet, maar...
De rijkste idioot in de wereld is. Mm-hmm. Zat volgens mij in de top 10 rijkste mensen in de wereld. Okay. En nou, er zijn zoveel fragmenten van hem. Die heeft Microsoft bijna het ravijn ingestuurd.
Ja, ging even ook niet zo lekker.
Heel veel boeken dat je erover leest. Dat is echt een hele slechte periode is voor Microsoft. En Nadella heeft dat echt goed gekeerd.
Ja.
Het geeft al aan dat in technologie, dat maakt beleggen in technologie zo moeilijk, dat degene die aan roer is heel bepalend voor het succes.
Ja.
Bij technologie gaat het, je moet constant innoveren. Je wordt anders gedisrupt. Dus je moet constant bezig zijn. Wat is het volgende? En je moet een visie hebben. Je moet daarop kunnen sturen en acteren. Dus je kan niet zomaar een manager aan het roer zijn in een technologiebedrijf. Je moet toch wel een lichte visionair hebben.
Mm-hmm.
Daarom zie je vaak dat founder-led companies bij technologiebedrijven veel beter doen. Ik denk als taak, als je dus niet meer founder hebt zitten, dat je toch een soort van visionair aan het roer kan krijgen. En daardoor vindt hij het heel moeilijk om in technologie te beleggen.
Yeah.
Maar hij moet wel in technologie beleggen, anders kan hij geen outperformance halen. Maar dat betekent wel dat hij zijn beleggingsstrategie misschien wat moet aanpassen en zijn holding period flink moet verkleinen. Omdat het met technologie gewoon kan zijn dat het gewoon sneller verandert.
Ja.
Want zijn holding period is echt heel lang. En zijn turnover rate, waar je dan over praat, daar staat hij vooral heel erg bekend over, is echt heel laag. Dat is een beetje tussen de om de bij 5%. Volgens mij is het gemiddeld 20-25% in de industrie. Dus hij doet gewoon echt heel weinig. Dus,
wat betekent dat turnover?
Turnover rate betekent hoe vaak je wisselt van aandeel, even simpel gezegd. Dus hoeveel procent van het kapitaal verschuif jij naar nieuwe aandelen?
Ja, oké. Okay. Hij houdt ze echt lang vast.
Ja, dat, dus de turnover rate is een percentage die je kan berekenen. Waar gewoon een vaste berekening is door de, voor de industrie. Om te berekenen hoeveel, ja, hoeveel handel je eigenlijk.
Ja.
Dat kunnen we eigenlijk in PDT ook wel een keer bouwen.
Ja.
En daardoor heeft hij ook een hele lage, heeft een lage kostenbasis. En dat is ook wat hij probeert. Dat hij elk jaar zijn kosten om erbij 1% beweert te houden.
Ja.
En hij, dat is ook wat mooie van al zijn presentaties. Hij is heel erg van de cijfertjes. Dus hoeveel procent bruto marge heeft zijn portefeuille bij elkaar versus de index? En wat zijn return on invested capital, zijn cash flow conversion?
Het is echt een accountant.
Ja,
zoals hij ooit begonnen
is. Ja, heel erg. Ja. Ja. En al zijn presentaties laat hij ook al die cijfers zien. En laat hij ook van elk jaar zien naast elkaar. En dan kan je de trendlijn zien. Daar kijkt hij heel erg naar. Dus, het fonds is flink gezakt vorig jaar.
Mm.
Iets van 18%. Maar hij geeft aan dat dat het een koers is. Maar dat het fundamenteel, dus naar de, als je naar de cijfers kijkt, dat het eigenlijk helemaal niet slechter is geworden. Dus, er is een, dus daar kijkt hij vooral naar. Alleen maar naar de cijfers. En niet naar de koers.
En dan gaan we naar het laatste fragment. En we hebben het al even gezegd. Adyen, ja, hij moet natuurlijk een outperformance halen. Dus moet hij wel naar dat fantastische Nederlandse techbedrijf kijken. Onder andere. Laten we even luisteren wat hij daar tijdens de aandeelhoudersvergadering in februari over zei.
The stock is Adyen. A-D-Y-E-N. It is a Dutch company. It's got a market cap of 42 billion euros. It was doing in the year before, it's a payments processor. So it basically enables companies to accept and process their payments. It does it both online and offline. So it does it for Nike, but it also does it for Domino's or McDonald's. It is unlike PayPal, which we think has slightly gone off the reservation in terms of trying to focus on, trying to move into other things like crypto trading and savings products and personal financial management. Adyen is laser focused on doing what on doing the payments situation well. It was doing 2.7 billion of turnover before COVID. It's now doing 8.9 billion. So that's more than trebled in the space of 3 years. It was doing 4 euros of earnings, a bit over 4 euros of earnings before COVID. Is now doing 18. So it makes a 30% return on capital. Everything we see about it is good. It operates in an area, online payments, which we think is something which is likely to have a lot of natural growth. The only real barrier to entry is that it's trading on 60 times earnings. So this is an example of, and even, you know, thinking fairly expansively, and even with sort of any kind of projections that, you know, we might put in, that Terry probably wouldn't believe anyway, but even with any projections that we might put in, it's difficult to pay that price. And I think one area or one reason why we have, you know, sort of achieved what we have achieved is that we have been good at being patient with these expensive stocks. And waiting for glitches.
Ja, Wim, zeg het maar.
Ja, heel mooi. Hij,
snapte je het een
beetje? Ik denk dat het Ivo met elkaar eens zijn dat Adyen een goed bedrijf is. En ze vinden het nu erg duur, wat ik me heel goed kan begrijpen. En dan geeft hij heel veel voorbeelden dat hij bedrijven die hij nu in de portefeuille soms wel 5 jaar heeft gewacht. Apple ook heel lang. En dan heeft hij Apple gekocht bij 125. En dan zegt hij, ging niet hard omhoog. Dus nu konden we de positie niet uitbreiden. Dus geduld is wel echt een... ze hebben wel discipline op prijs. Dus het wil niet zeggen dat ze... Ja, dat ze alles maar kopen, ongeacht de prijs. Dus
precies.
Ze hebben echt wel heel veel discipline. Alleen ze zijn bereid om meer te betalen voor een kwaliteitsbedrijf. Dat is een beetje...
Dat is het idee, hè?
Ja, en Adyen zit dus wel in hun investing universe. Dus eentje onderdeel van een van de 70.
Ja.
Dus ja, je kan wel verwachten dat hij noemt een clinch. Of er gaat het, als een aandeel echt flink een keer zakt, dan kan je verwachten dat ze een positie gaan nemen, denk ik. Misschien alleen niet als alles zakt tegelijk, want dan ontstaan denk ik weer heel veel andere kansen. Maar...
Ja. Maar hij houdt Adyen in de gaten.
Ja, dus ik denk samenvattend. Ze willen bedrijven met hoge marges. Dus met veel vrije kaststroom. Die ze kunnen herinvesteren tegen een hoge return on invested capital.
Mm-hmm.
Het bedrijf moet een organische en langdurige groei hebben. En moet eigenlijk niet cyclisch zijn en weinig disruptie zijn. Kwaliteit boven value. Geduld hebben. En dan lang vasthouden.
Ja.
Dat is eigenlijk een beetje samenvatting ook van compounders. Dus,
het zal bevestigingen zijn voor iedereen die in compounders graag belegt.
Ja, als je belegt in kwaliteitsbedrijven, dus ook wel, noemen ze ook wel quality investing.
Ja, lange
compounders.
Termijn.
Dan is Terry Smith wel iemand om te volgen en zijn aandeelhoudersletters te lezen.
Ja.
Hij heeft ook een boek geschreven, Investing for Growth. Zet ook een linkje in de show notes. Het is een soort van samenvatting van al zijn letters. En ja, op zich wel interessant om te lezen.
Ja.
Als je meer over hem wil weten. Ja. En dat hebben we eigenlijk nog niet genoemd. Maar zijn grootste posities in zijn fonds zijn is Microsoft.
Okay.
Novo Nordisk, dus een farmaceut uit Europa. Doet voor mijn diabetes. L'Oreal, nou, natuurlijk uit Frankrijk.
Ja.
Philips Morris, sigaretten. LVMH.
Ook uit Frankrijk.
Stryker, IDEX, Estée Lauder, Visa en Automatic Data Processing. Dat zijn eigenlijk zijn grootste holdings. Maar je kan eigenlijk zijn hele portefeuille bekijken.
Ja.
Gewoon op zijn website ook een linkje in de show notes naar zijn fonds. En wat ik ook nog heb gedaan, ik heb een lijst van ongeveer 220 bedrijven die zijn samengesteld door iemand op Twitter die heel lang bezig is met dat is echt zo'n quality investor, hoe hij zichzelf noemt. En die heeft een lijst gemaakt van 220 bedrijven die volgens hem goed zijn. En dan opgedeeld in landen. Dus Noord-Amerika en dan Canada en Amerika, maar ook heel veel Europese landen. Dus als je
leuk om even naar te kijken.
Van dit type beleggen houdt, kan je eigenlijk deze lijst even kijken. En dan kan je allemaal kwaliteitsbedrijven zien. Dus een soort van screener die je dan kan gebruiken waar je naar kan kijken.
Nou, wat een service weer van jou, Pim. Overcompleet, zou ik bijna zeggen. En dan zit het erop. We zijn door Terry Smith heen.
Ja, wat nog wel leuk is om te zeggen is dat alle beleggers, vooral de beleggers die heel bekend zijn, dat zijn vooral oudere beleggers. En wat ik een beetje het gevoel heb, dat bijna alles over beleggen wel een keer bedacht is en gezegd. Dus als je de vooral nieuwe beleggers, die er is bijna geen ruimte meer om ook iets nieuws te bedenken. Dus de meest recente grote beleggers, die kunnen bijna niks anders doen dan gewoon alles kopiëren van de grote beleggers en daar een soort van eigen sausje overheen doen.
Ja.
En als je een soort van de bron wil, dan moet je gewoon verder terug.
Ja.
Het is gewoon ook dit is allemaal wel een beetje uitgedacht.
Ja.
En beleggen gaat ook niet heel veel meer veranderen, vermoed ik.
Ik ben heel benieuwd, maar dat weten we pas over 40 jaar.
Ja.
En in de tussentijd zeg ik, investeer in je kennis en beleg met beleid.